Beste vrienden, hij doet het. Iedereen hartelijk welkom. Heeft iedereen wel een papier? Ja? Is wel belangrijk. We gaan vanavond hebben en ook de volgende keren over de gerechtigheid Gods die in Christus is. En daarom beginnen we met het zingen van Psalm 21, vers 5. 21, vers 5. Hoe groot, hoe schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen, o alvermogend opperheer. Wat glans, wat majesteit hebt gij die vorst bereid. Dus Psalm 21, het vijfde vers. Ik wilde het slotstuk lezen van wat op uw stencil staat. Dus vanaf 3, hoofdstuk 3, vanaf vers 9. Allemaal onderstreepte zinnen tot het einde. En de laatste versen die horen al bij de volgende lezing in september. Wat dan zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat zij onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Alle zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is er ook niet tot één toe. Nu komen er heel wat citaten uit de psalmen. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond is vol van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, ik bedoel de Joden, opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Tot zover gaan we het vanavond bespreken, maar ik heb de uitkomst erbij genomen. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Tot zover. Ik ga u voor in gebed. Heere Allerhoogste Koning, we hebben ervan gezongen, van de heerlijkheid en de hoogheid van Sions grote koning. U heeft een uitweg geboden uit deze ondergaande, wankelende wereld. En wij mogen vanavond vragen bij de bestudering van de Romeinenbrief of wij die weg die Paulus mocht leren kennen. Hij zat ook op een dwaalweg, maar u heeft hem op die goede weg getrokken met de koorden van uw genade, of u dat ons ook wilt doen en ook op die weg willen houden, want dat is de weg die ten leven leidt. Gedenk in ieder van ons in persoonlijke omstandigheden. Er groeien op de aarde altijd weer doornen en distelen, maar geef dat we die mogen bezien vanuit uw woord en dat wij als een doornenmitteboom mogen worden en als een distel een mitteboom. We vragen dat om Christus wil. Amen. Wel, geliefde vrienden, allemaal hartelijk welkom. Aangenaam en verblijdend dat u er bent. Wij zijn met een moeilijke brief bezig, de Romeinenbrief. En de lezingen staan op de site van onze gemeente. Dus als u het op een gegeven moment nog eens horen wil, kunt u het daar beluisteren. Maar ik weet niet of u het makkelijk kunt vinden, maar daar staat het wel. Dit is dan de derde lezing. We hebben eerst een intro gegeven over Paulus en zijn band met de Romeinen. Hij was daar nog nooit geweest. Maar hij wilde er zo graag naartoe om vanuit Rome zending te gaan bedrijven in het westelijke gedeelte van de Middellandse Zee. Spanje met name. En omdat hij Rome wilde gebruiken als zijn zendende gemeente, schrijft hij deze brief. Dit is de enige brief in de Bijbel van Paulus waarbij hij de mensen van die stad nog niet kent. Dus hij wil zich als het ware introduceren. Hij weet dat in de gemeente van Rome is er een Joods deel en een heidens deel. En die gaan niet altijd zomaar zo makkelijk door één deur. Ik heb toen als voorbeeld genomen mijn eigen gemeente, Christelijk Gereformeerde Kerk in Arnhem. Die ging op een gegeven moment samen met de Gereformeerde Gemeente van Arnhem. En je voelde toch altijd, we waren wel samen, maar er zat altijd toch nog wel een barst. We waren het niet in alles eens. Nou, zo was het ook in Rome. En Paulus schrijft deze brief om duidelijk te maken dat er eigenlijk tussen een Jood en een heiden ten diepste geen verschil is. En dat zult u vanavond ook weer merken. Op het stensel dat ik u gegeven heb, zie je dat ook al gelijk. Ik heb het in drie brokken verdeeld. In drie stukken. Het eerste gedeelte is een veroordeling van de heidense mens. Daar gaan we straks mee beginnen. Dat is het tweede gedeelte van hoofdstuk 1. Het tweede gedeelte is de veroordeling van de Joodse mens. Daar neemt Paulus uitvoerig de ruimte voor. Dat loopt van hoofdstuk 2 naar hoofdstuk 3, vers 8. En tenslotte komt hij aan het einde van zijn spreken over Jood en heiden. En dat is een eindoordeel over alle mensen. Dan valt heel het verschil tussen Jood en heiden weg. Het is dus vanavond wel een beetje een trieste lezing, moet ik u zeggen. Want het gaat over onze nood, of over onze afval, of over onze boosheid. Maar zo is de Romeinenbrief opgebouwd. Het lijkt wel op de Heidelberger. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En om toch een beetje perspectief uitzicht te geven op de weg der zaligheid, heb ik de eerste verse van de lezing op 27 september, zo de Heer wil, erbij gezet. Dat u weet dat Paulus dit doet, allemaal met een goede bedoeling. Nou, zo is het ingedeeld en dat is heel veel bijbelstof. Ik kan het natuurlijk ook maar aanstippen, maar dan heeft u toch voor uzelf een achtergrond. Het gaat over de rechtvaardigheid Gods. En ik merk altijd aan de catechisanten, dat vinden ze moeilijk. Dus dan vergelijk ik maar met recht en krom. Zijn wij recht? Wij zijn krom. Het is al heel wat om dat nu eens aan de Here te mogen vertellen. En het is ook zo rijk als je in je leven is mag zeggen, Here, u bent recht in al uw weg en werk en uw goedheid kent in het gans heelal geen perk. Gelukkig maar. Dat de Heere recht is, want anders zou de wereld al lang in elkaar gestort zijn. Vindt u het belangrijk, rechtvaardigheid? Vindt u dat van waarde? Nou, ik denk van wel als u de krant leest. Alle kranten hebben het maar steeds over, oh, wat is dat krom? Wat is die oorlog van Poetin erg? Wat is dat verschrikkelijk? Kon hij hier maar eens in Den Haag gesteld worden voor het internationale gerechtshof? Daar hoor je dat woord, rechtshof. Dan weten we het wel als we over de situatie in land en volk en wereld spreken. Dan verlangen we allemaal naar recht. Behalve als we aan God denken, dan vinden we dat woord recht en gerechtigheid in de preek nog wel moeilijk. Nee, misschien moet ik het nog scherper zeggen, dan zijn we soms wel eens bang als we aan Gods recht denken. Maar ik hoop dat u dat vanuit de Bijbel ook in uw hart mag hebben. Gods recht is zo goed. Sommige psalmen zingen er ook van, hè? Zalig hij die het recht der armen, der verdrukte gelde doet. En psalm 25, de Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. En daarom vraag ik nog wel eens in de preek, zo in de toepassing, gemeente, luisteraars, bent u het alles met Gods recht eens geworden? dat goede recht van God? Heb u er al eens voor mogen buigen? Bent u het wel eens met God eens geworden? Net als de verloren zoon: Vader, u bent goed en recht in uw huis, vooral uw werkers, maar ik moet u eerlijk zeggen, Vader, ik niet. Ik heb al uw geld doorgebracht en verkwist. En daarom, als u naar recht met mij zou handelen, Vader, dan ben ik niet meer waardig uw zoon te worden. Begrijpt u dit? Dat is echt het hart van de Bijbel. En daar kijkt de Heere naar uit, zoals die vader stond op de uitkijk. Dat we het nou eindelijk eens gaan bekennen. Heere, u bent recht. Ik ben krom. Nou, dat is de indeling hier. Paulus die wil dat zeggen, dat wij krom zijn. In het eerste stuk de heidense mensen, het tweede stuk de Joodse mens, het derde stuk alle mensen. En die drie stukken die hoop ik dan nu met u te behandelen. Hij zegt het eerst van de heidense mens, en ik heb het er in dikke letters boven staan. Dat is hoofdstuk 1 vers 18 tot het einde van het hoofdstuk vers 32. Dat gaat helemaal over de heidense mens, dat die krom is. Nou, ik weet dat heel goed uit mijn zendingstijd, dat de heidense mensen buitengewoon krom zijn. Het meest afschuwelijke, ik zal niet alles vertellen, maar het meest afschuwelijke vond ik altijd de heidense begrafenis. Wij zijn dan altijd stil en eerbiedig. Onze geliefde is begraven. Maar de heidenen maakten daar een heidens feest van. Ze dansten en ze dronken de hele nacht na de begrafenis. En omdat er soms op zo'n compound wel eens christenen woonden, ging ik de volgende morgen vroeg kijken. En dan lagen overal de heidenen hun roes uit te slapen, sommigen zelfs op het graf. Ik gruwde ervan. Dacht ik, dat zijn nou Gods beelddragers, dat zijn Gods pronkjuwelen. Die liggen daar in al hun afschuwelijkheid. Ik gruw ervan. God gruwt ervan. Zijn schepsel. Vers 18. Ik heb het onderstreept, de openingsvers van dit eerste gedeelte. Want de toren van God wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Als die de waarheid, Gods waarheid, in ongerechtigheid ten onder houden, wegdrukken, wegduwen. We zouden mogen zeggen dat vers 18, wat ik zo net gelezen heb, het opschrift is van dit hele gedeelte. Ja, je zult zeggen, maar die heidenen die hebben toch Gods waarheid niet? Die kunnen het toch niet weten? Dat zijn toch eigenlijk maar zielige mensen? Ze hebben de Bijbel niet, wij wel. We zitten hier iedere week. Nee, die mensen die hebben ook de waarheid. En dat laat Paulus hier zien in dat eerste stuk. Ja, je zegt, maar ze hebben geen Bijbel. Toen ik daar voor het eerst in Izi kwam, toen kwam ik in dorpjes waar nog nooit de Bijbel geweest was. Ja, die mensen die wisten het niet en dan kun je het ze toch niet aanrekenen. Nou, toch doet dat Paulus dat wel. Kijk, wij denken, ik kan me nog herinneren dat ik als een jongen met mijn vader meeging naar de synode. En dan was er een sigarenhandelaar uit onze gemeente. Die had op iedere synodetafel een kist met sigaren. En gaandeweg was het natuurlijk blauw van de rook. Hè? Ja, nu zouden we zeggen, wat erg. Maar die mensen wisten het toen niet dat roken zo slecht was. Dus dan kun je het die mensen toch ook niet aanrekenen. Ja, maar Paulus gaat die kant toch niet op om het te vergoeilijken. Want die mensen die weten de waarheid ook. En dan zegt Paulus dat op twee manieren. In de eerste plaats weten ze de waarheid van God uit het boek van de natuur. Nou, daar maakte ik in mijn preken in Isie heel veel gebruik van. Ik heb het u wel eens verteld in een preek, maar dat ik dus evangelisatie mocht bedrijven met de gemeente op een compound en ik wist niet wat ik zeggen moest. En toen vloog er een prachtige tropische vogel over de compound, juist toen ik aan mijn preekje moest beginnen. Blauw, oranje, rood, met een prachtige snavel. En hij gaf een schitterend geluid. Iedereen keek omhoog. Ik zei tegen die heiden, wie heeft die vogel gemaakt? Ja, God. Dat wist hij wel. Hij is later ook nog in de kerk gekomen. God. En zo moeten wij, ik zeg het ook tegen de catechisant, als ik over de kennis van God uit de natuur, laat ik plaatjes zien op die avond van een vogel, een leeuw, de sneeuwbergen, de wateren van de zee, de hemellichamen. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Het is voor ons een boek. Wat is het eerste, zegt Paulus. Kijk maar vers 20, ook van dit stukje. Ik heb het ook onderstreept. Want zijn onzienlijke dingen, dus dat er een God is, van de schepping van de wereld aan, uit de schepselen, de vogels, de bergen, de bloemen, verstaan en doorzien. En wat leren we dan van God? Zijn eeuwige kracht, zijn goddelijkheid, opdat we straks in de grote dag niet te verontschuldigen zouden zijn. Alle mensen lezen in dat boek. En als je dan zo rondkijkt in de natuur, hoe de Heere nu door de warmte de bloemen er weer doet uitkomen. En straks dan vallen de bloemen af en dan begint er een knop te groeien. En in september is daar voor al de mensen een peer, een appel. Dan zegt Gods schepping, hij is ook zo goed en wijs. Ik zag pas een plaatje van een geit in steile bergen. Zo steil. Maar die geit die klom tegen die steile berg op. Want God had zijn hoefje zo gemaakt. Gespleten. Bijgevormd. Zodat hij op die richeltjes heel snel kon lopen. God is goed. En hij heeft ons als het pronkjuweel daarop gezet, opdat we zijn lof zouden bezingen. Noemde heidenen dat? Nee. Ze lagen er op die compound dronken te slapen, op een graf. Zingt u Gods lof? Nee, eigenlijk ook niet. Waarom zingen de mensen niet Gods lof? Wij denken dat de aarde van ons is. Nee, maar het is niet zo. De aarde is des Heren. En dat is nu zo verschrikkelijk. Wij hebben die goede wijze schepper van de aarde afgejaagd. Wij kunnen hem kennen, maar wij willen hem niet kennen. En dat is de nood van de wereld. Er is nog een manier waarop wij God kunnen kennen. Dat zegt hij in vers 32, ook onderstreept. Daar heeft Paulus het over ons geweten. De welke, daar zei het, recht van God. Dus niet de natuur leerde ons de wijsheid en de goedheid van God. Maar in ons geweten leren wij het recht van God. Maar ja, ons geweten is al gauw afgestompt als we veel zonde doen. We drinken ons veel dronken en we gaan vervolgens stelen om de drank te betalen. En we doden daarbij ook iemand. Ja, dan stompt het geweten af. En dan staat ons leven haaks op Gods recht, op Gods wet. Nou, even daarop doorgedacht, ons geweten. Wat denkt u, wat is het ergste onder de heidenen aan zonde? Nou, waarschijnlijk komen we als Gerrigemmers al gauw uit bij het zevende gebod. Denk aan de filmpjes op de mobiels van onze kinderen, de Driestar. En we denken aan de vuile praat, de vuile geschriften. Dat zijn de dingen, ja, die hebben echt wel onze focus. Maar kijk hier eens, weet u wat het ergste is in de overtreding van Gods goede wet, Gods heilige wet? Heeft de Heer Jezus samengevat. Liefhebben. God is goed opdat we hem ook zouden liefhebben. Boven alles. En onze naaste als onszelf. En dat is een hele lange lijst van vers 29, helemaal onderstreept, tot vers 31. De meeste, verreweg, de meeste woorden staan haaks op het liefhebben. Want God is goed, zoals hij ons gemaakt heeft. Ik zal het eens vlug lezen. Ongerechtigheid, hoererij, zeven, boosheid, gierigheid, kwaadheid, nijd, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid, oorblazers, achterklappers, haters, smaders, hoovaardigen, laatdunkende, kwade dingen, de ouderen ongehoorzaam, onverstandige, verbondsbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijke, onbarmhartige. Het gaat allemaal over de liefde tot God en de liefde tot de naaste, die is van de aarde geweken. Na 6000 jaar zijn we nog aan het oorlog voeren. En we gaan over lijken. We doden elkaar om een stukje land erbij te pakken. Dat is de wereld. Dit is niet meer Gods wereld. Daarom is zijn toorn over de mensenkinderen, omdat het elke dag zo opnieuw is. Hier is niet de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, maar haat. En ook de heiden voelt dat in zijn geweten. Eens hadden de heidenen mijn geld gestolen. Ze dachten dat zijn mijn ouderling. Ik zeg, waarom komen ze bij mij? Ja, zegt mijn ouderling Samson. Ze komen bij u omdat ze denken dat daar de biljetten tot aan het plafond zijn opgestapeld. Is natuurlijk niet zo. Ik had daar maar een heel klein inkomentje in de zending, maar dat geeft niet. Maar in hun geweten beseften zelfs de heidenen, dit is verschrikkelijk. En ze hebben die dieven gegrepen en ik moest ook komen. Onder de grote boom werden ze naast elkaar op de grond gelegd en met een bamboestok flink geslagen. Vanuit hun geweten, de welke, daar zij het recht van God weten dat dit verschrikkelijk is. Maar de heiden die drukt het weg. En dan laat God ons los. We zien dat in ons vaderland. En dan zien wij wat er gebeurt. Dan gaan wij de hele orde die God ons gaf in het paradijs, hij op de troon, wij aan zijn voeten, gaan we de hele orde omdraaien. Vers 23. We hebben de heerlijkheid van de levende, onverderfelijke God veranderd in een koe, in krokodil, een aap. Of soms bij de Grieken in een sterk mens. Dan draaien we dus de hele orde om. Dan maken we van God iets aards of iets dierlijks. Verschrikkelijk. Dat is wel de grootste belediging van de levende God, dat wij hem afbeelden als een sterk mens of een dier. En dan, ja, we leven in een tijd van homoseksualiteit, gender en al dat soort zaken. Maar hier is daar geen enkele ruimte voor. Want als wij van God de orde omkeren, als wij van God die heerlijke majesteit een mens of een dier maken, vergeef me de uitdrukking, dan worden wij ook dierlijk. Paulus legt hier een verband tussen afgoden en homoseksualiteit. In beide gevallen is er sprake van een verandering van Gods schone schepping. Wij maken van een schepsel een dier. En de huwelijksliefde die ons gegeven heeft, wordt dierlijk. Dat hij ons overgeeft in de hitte tussen man en man en vrouw en vrouw. Dat is de loslating van God van de mensen. En een overgeven aan onszelf. We worden als de dieren. Ik liet hen dies veracht, naar het hun goed gedacht handelen. Ik liet dit boos geslacht, naar de keuze viel van hun dwaze ziel in hun wegen wandelen. Het is niet alleen als we dat doen, maar ik denk ook aan onze kinderen of aan onszelf. We kunnen hier tegen elkaar zeggen, zo keurig in de kerk, ja, wat is dat erg, dominee. Die zonden, die gruwelen in ons vaderland. Maar Paulus zegt erbij, het kan ook wel zijn dat je dat niet doet. Maar dat je er toch met smaak en plezier naar zit te kijken. Het slot van dit eerste stuk. Niet alleen die dezelfde doen, maar ook die er een welgevallen hebben aan degene die ze doen. Vroeger ging men naar moord kijken in de arena in Rome. Hoe de leeuwen mensen vermoorden. En daar zaten ze dan applaudisserend naar te kijken. Oh, wat is dat spannend. En nu is dat niet in de arena, die hebben we niet. Maar nu is dat in de film. En een film die is pas geslaagd en geeft kassa. Als er wordt gemoord, als er overspeligheid is, als er wordt gevloekt. En al de vreselijke zonden, Paulus zegt, en hij kent die heidense wereld, daar is die zendeling. Ook als je er met vermaak naar zit te kijken. Gisteravond geweest de Driestar met enkele dominees uit de streek. Ook over de zorgen voor de jeugd, voor de kinderen. Om de handen ineen te mogen slaan, ook als kerken met de school. En toen hebben die directeuren ook geklaagd over wat er al zo al met de filmpjes op de mobiel gebeurt. Nou, dat staat hier in die slottekst. Daar gaat het land kapot aan. Tot zover de heidense mens. We gaan naar de Joodse mens, want die gemeente van Rome heeft niet alleen heidense mensen, maar ook Joodse mensen. En Paulus die wil duidelijk maken, u bent precies hetzelfde. Denk nou maar niet dat u beter bent als volk van Abraham. U bent precies hetzelfde. Dat is het stuk van 2 vers 1 tot 3 vers 8. Maar u ziet heel eenvoudig welk stuk dat is. Het is een lang stuk. En eigenlijk staat daar wat ik eigenlijk allemaal gezegd heb. Dat stuk, de Jood, de naam Jood was pas voor het eerst in vers 17 genoemd. Dat is aan de andere kant van de pagina. Kijk maar, ik zal het lezen, ik heb het onderstreept. Vers 17, zie, hij wordt een Jood genaamd en rust op de wet en roemt op God. Maar eigenlijk begint hij al tot de Jood te spreken in 2 vers 1. Dus op de eerste pagina, veroordeling van de Joodse mens. Ik zal het openingsvers lezen. Daarom zijt gij, Joodse mens, niet te verontschuldigen, want ja, u weet het wel van die fariseërs, die stonden vrij hoog met zichzelf. U bent niet te verontschuldigen, Joodse mens, wie gij zijt die andere oordeelt, ze keken neer op heidenen, want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij ook uzelf, want gij die andere oordeelt doet precies dezelfde dingen. Er is geen verschil tussen Jood en heiden. Dus zo begint dat stuk over de Jood. Ja, zul je zeggen, als het allemaal precies hetzelfde is, als je ze over één kam kunt scheren, waarom heeft hij dan een apart blok en nog wel een vrij lang uitvoerig blok over de Jood? Is dat dan wel nodig? Ja, natuurlijk omdat die groep ook in de gemeente van Rome zat. En dat weet u inmiddels wel, dat dat ook een focus is, een belangrijk punt voor hem. Maar er is nog een andere reden en dat merken we uit dit stuk. En dat kan ik eigenlijk ook tegen u zeggen, want u staat wat dat betreft op hetzelfde niveau als de Jood. Aan de Jood en u, gereformeerde gemeentemensen. U bent zo bevoorrecht. En de Jood ook. Kijk maar in het tweede vers. In 3 vers 2, dat is de andere kant van de pagina. Want, wat is het voorrecht van de Jood? Wat is het voorrecht van een gereformeerde gemeentemens? Velen in alle manieren, maar in noemt er één, de woorden God zijn u toebetrouwd. We mogen hier vanavond weer eens zitten met de Bijbel. En in die woorden Gods, dat gaat hij later zeggen, ik laat dat nu verder rusten, want dat komt pas in hoofdstuk 9 als hij heel uitvoerig over de Joden gaat spreken. In die woorden Gods, in die Bijbel, daar is de belofte van de zaligmaker. Dat is u, Joden, toebetrouwd. Of om naar dat moeilijke woord terug te gaan van deze lezingen. In die woorden Gods, u bent krom, maar daar vindt u Gods gerechtigheid. De uitweg uit deze wereld. Is dat niet het allergrootste? Nou, ik moet het eigenlijk nu even tussendoor aan u vragen. Ziet u dat als het allergrootste? Ja? Dat is een wonder. Want, en dat wil Paulus hier uitleggen, de Joden zagen dat niet. Die bleven maar hangen in uiterlijke vormendienst. En ik had dat eigenlijk goed zichtbaar moeten maken in ons stensel. Dan gaat Paulus hier uitvoerig in op twee hele belangrijke voorrechten, maar die voor de Joden uiterlijke vormen waren, waar ze prat op gingen. Maar ik zal het u zeggen, als u een pen hebt, dan kunt u het aankruisen. Het eerste uiterlijke voorrecht waar ze zo prat op gingen, loopt van 2 vers 12 tot 24. En van 2 vers 12 tot 24 gaat het over het voorrecht van de Tora. Staat al in vers 12. Staat het woord wet. Nog een keer. Wet. Dus van 12 tot 24 gaat het over de Torah. De wet. En het tweede voorrecht waar ze zo prat op gingen, staat in hoofdstuk 2, andere kant van de pagina, van vers 25 tot 29. En dan gaat het over de besnijdenis. Dus de Joden zijn trots op de Torah, de wet en op de besnijdenis. Nou, ik mocht op uw kosten een weekje naar Israël, een jaar geleden. En toen zag ik het wel, die Torah. Regel op regel. Op zaterdag ging de lift niet omhoog in het flatje waar ik zat, moest ik 8 trappen lopen. De wet, daar zijn ze zo trots op en vervolgens ook de besnijdenis. Eerst de wet. Paulus zegt, ziet u dan niet
dat de Heere u die voorrechten geeft. En zo zeg ik het ook tegen u. Ziet u niet dat u die voorrechten krijgt, niet om regel op regel en hier een regel en daar een regel, en dat je op die uiterlijke dingen meent een uitverkoren volk te zijn? Nee, de Heere heeft u die woorden van de zaligmaker toebetrouwd, vers 4. Niet wetende Joden dat die goede tierenheid dat u het woord heeft u tot bekering leidt. Dus niet dat op zaterdag de lift niet omhoog gaat en dat je meent dat dat je hele zaligheid is. Want de Heere die vraagt niet of we tot hem naderen met de lippen en in uiterlijke vormen. Maar de Heere, het ging toch om die liefdeswet. God is toch goed. De Heere vraagt ook van ons ons hart. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Gemeente van Rome, jullie zitten wel eens te krakelen tussen Joden en heidenen. Houd daar alstublieft mee op. Vers 11, ook onderstreept. Er is geen aanneming des persoons bij God. Er is geen verschil tussen een Jood en een Nederlander. Maar de Heere zoekt naar ons hart. Vers 13, ook onderstreept. Want de hoorders van de wet zijn niet rechtvaardig voor God. Maar de daders met hun ganse hart. Ja, het lijkt natuurlijk wel mooi als je, en het was ook wel mooi hoor, ik vond het ook prachtig om die Joden met die pijpenkrullen en een keppeltje op en lange gewaden en hoeden op. Ja, dat is natuurlijk wel prachtig, dat lijkt wel heel wat. Maar zegt Paulus, het lijkt van de buitenkant wel mooi, maar van de binnenkant leeft u precies hetzelfde als de heidenen. Vers 1. Daarom zij niet, gij niet de verschuldige, o Jood. U veroordeelt wel anderen, met uw zwarte pij en uw keppeltje. Maar waarin u anderen oordeelt, doet u precies dezelfde dingen. En u dient de Heere niet met uw hart. Mag je wel de kanttekening lezen. Ik zie dat ik veel te lang trouwens aan het woord ben, maar ik had het nog zo ingekort vanmiddag, maar ik maak het toch even af als u het niet erg vindt. Kanttekening zegt hier, kanttekeningen zijn altijd zo prachtig. De uiterlijke vormen godsdienst helpt niet tot onze zaligheid, als het niet verbonden is met een recht op recht godzalig leven. Nou, dat is het stuk over de Jood. En het tweede stukje, dat had ik u net gezegd, dat is van vers 25 tot 29 op de andere kant. 25 tot 19 is dat andere voorrecht waar ze zo prat op gaan, de besnijdenis. Ja, dat is echt hun onderscheidingsteken. En dan zegt Paulus zo heel mooi, die uiterlijke besnijdenis, dat is het niet, Joden. Maar dan in vers 29. Dat is pas een echte Jood. Als het hart weer het hart besneden is. En u weet wat besnijdenis is. Daar gebeuren twee dingen. Daar vloeit bloed. En er wordt vlees weggenomen. Dat is het hart. Dat in ons hart het bloed mag zijn van het lam van God tot vergeving. En dat het vlees wordt weggesneden. Het boze, zelfbedoelende vlees. Opdat een leven mag overblijven uit het hart. Tot de ere van zijn naam. Paulus zegt, het hart moet besneden worden. Ook in de gemeente van Rome. Nou, ik sluit het nu af met het laatste stuk. Daar staat boven het eindoordeel over alle mensen. Dat is hoofdstuk 3, vers 9 tot 20. En dan hebben we dit hele blok over het gemis aan rechtvaardigheid behandeld. Tot nog toe heeft Paulus de heiden en vervolgens de Jood apart behandeld. Maar in dit slotgedeelte van hoofdstuk 3 vallen alle verschillen weg. 3 vers 9. Zijn wij, Joden? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet, want we hebben beide tevoren beschuldigd. Jood en heiden, Griek. Ze alle onder de zonde zijn. Misschien denkt u, ja, gaat het daar nou de hele avond over in de lezing? Ik ben daar niet echt blij mee. Wat is Paulus' mensvisie negatief? Ja, maar dit is wel de Bijbelse mensvisie. En Paulus put zo diep in de nood van Jood en heiden en van alle mensen om terecht te komen bij hem. In die woorden Gods die u zijn toebetrouwd. Dat wij zouden leren vluchten naar de gerechtigheid van Christus. Daarom put hij het zo diep uit. En om het duidelijk te maken dat hij dat zelf, dat dat niet de negatieve mensvisie is van Paulus, citeert hij, ik heb het allemaal onderstreept in dat slotstukje, allemaal citaten uit de psalmen. En we hadden het over de liefdeswet, hè? Ik ga ze allemaal niet behandelen. Maar als u heel aandachtig kijkt, dan gaan de meeste teksten over je mond en over je voeten. Want daar drukken we zo vaak mee uit dat de liefde Gods niet in ons hart is. Hij heeft het over de keel, de tong, de lippen, de mond en dan de wandel, de voeten en de wegen. Als je dit allemaal terug gaat uitzoeken in de psalmen, dan zie je dat in de psalmen David het hier eigenlijk heeft over de heidenen. Zo zijn de heidenen. Maar Paulus breidt het hier uit ook naar de Joden en zegt, we staan allemaal in Gods gericht. Want we missen in ons hart van onszelf de liefde Gods. En de liefde tot elkander. En zo stopt hij de mond van alle mensen. Vers 23. Want ze hebben alle gezondigd en derven missen de heerlijkheid Gods. En vers 24. Oh, die staan er geen eens op, maar ik lees het toch maar. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt. Toen werd in mijn ziel de vrezen gewekt. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. En verlost van het vonnis der wet. Dat zei zo. Broeder van Bemmel. U zou helpen met de vragen en we hebben nog maar 10 minuten. Laten we het zo doen dat iemand gaat rond, okay, met de microfoon als u een vraag heeft. En het zou misschien fijn zijn, ook voor de thuisluisteraar, dat broeder van Bemmel even kort die vraag herhaalt. En dan zal ik proberen antwoord te geven.
Dank u wel voor de 3 punten die we ook van u gewend zijn. Ook deze avond komen ze terug. Is er iemand die de aanleiding van de lezing een eerste vraag heeft, die een eerste opmerking zou willen maken? Dat mag. Wilt u graag dat ik iemand aanwijs? Nee, nog niet. Nog geen vragen.
Misschien mag dat ik ook over de zondagse preek.
Dat mag ook. Meestal als er één vraag is, dan komt de rest sneller.
Er wordt wel eens gezegd dat mensen die de Bijbel kennen, dat die zwaarder gestraft zullen worden in het oordeel. Maar als ik dan nu de brief van Paulus dan hoort, of de uitleg van Paulus, dan is dat niet bijbels, die uitspraak.
Is er een verschil in het oordeel als je meer geweten hebt, dat ook de straf zwaarder zal zijn? Dat is de vraag.
Er staat wel zo'n woord in de schrift, hè? Maar ja, dat reken ik toch ook tot de verborgenheden van de jongste dag. Hè. Heer Jezus zegt dat wel, van zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn. Maar ja, dat zijn de verborgenheden van de jongste dag. Maar de vrijheid en de zaligheid, dat wil Paulus toch vooral duidelijk maken, is er alleen in Christus. Ja.
Ja. Iemand die daarop in wil haken? Een aanvullende vraag stellen?
Er staat, u had het over gelezen, hun keel is een geopend graf. Maar als je nou tegen iemand wat hebt, dan wordt het vaak naar anderen doorverteld en dan wordt er vaak laster over gepleegd.
Ja. En dan wilt u nog een vraag aan verbinden?
Hoe moet je dat zien ten opzichte tegenover je naaste?
Ja, de vraag gesteld zegt, er worden soms negatieve dingen over een ander gezegd, soms zelfs ook laster. En eigenlijk vraagt zij zich af, hoe moet je daar op een goede en verantwoorde manier mee omgaan?
Laster.
Ja, dat is wat vrij vertaald misschien, maar...
Is ook een zondag, hè, in de Heidelbergse catechismus, dat we het goede gerucht van anderen moeten bevorderen. En ja, ik denk dat dat in gesprekken ook belangrijk is, dat je daar waakzaam op bent. Dat je de goede naam, zegt de Heidelberger, en de eer van andere mensen niet naar beneden trekt. En als je weet dat iemand struikelt in de zonde, dan zegt de Heer Jezus zo duidelijk, ga eerst alleen naar hem toe, opdat ook zijn goede naam zou worden verhoogd en dat hij ook door die toewijding, door die liefde die je voor die persoon hebt, tot bekering mag worden getrokken.
Dank u wel. Misschien mag ik u ook nog een vraag stellen. Een van de eerste Bijbelteksten, Romeinen 1, vers 18. Daar staat, want de toorn van God wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid. Daar maakt de Heer wel een onderscheid in, want in sommige gevallen, in sommige situaties, is die openbaring, is die straf heel snel. Ik denk aan Ananias en Safira. En in sommige gevallen, of wat Asaf dat ook zegt, lijkt het wel alsof er helemaal geen straf en oordeel is. Waarom maakt de Heer dat onderscheid? Dat er bij sommigen zo snel een openbaring komt en bij anderen zo'n lange tijd van uitstel?
Nou, dat uitstel is in ieder geval, en dat zien we ook zo mooi in het tweede stuk over de Joodse mens, dat hij zegt tegen de Joden, veracht gij, ziet u niet, Joden, dat u bent zo lang zoveel uit de weg van het woord, maar dat de Heere verdraagzaam, langmoedig, geduldig met ons is. Ze hebben zo lang in de geschiedenis de Baals gediend. En ten laatste gingen ze in de ballingschap. En toen kwam er een einde aan de lange langmoedigheid. En zei de Heer, al stonden nou Mozes en Elia voor mijn aangezicht, ik zal niet meer horen. Het laat dus ook weer iets zien van de goedheid van Gods genade.
Dank u. Dat kwam dus inderdaad in het tweede stuk ook terug. Iemand anders? Koster, ik vraag.
Dominee, u had het in uw lezing over de Joden. En de Gerghemmer kwam daar heel gauw naast te staan. Ik begreep dat niet helemaal. Ik ga het zeker nog een keer terugluisteren. Maar kunt u nog iets toelichten wat u daar precies mee bedoelde?
Bedoelde de Gerghemmers en de Joden staan naast elkaar?
Ja.
In welk opzicht?
In de rechtvaardig maken, de eis van de rechtvaardig.
De vraag is, Joden en Gerghemmers staan op één lijn als het gaat over de rechtvaardigmaking. Zou u nog eens kort willen uitleggen wat u daarmee bedoelde?
Wil je het nog een keer zeggen?
Zeker. Even tijd om er rustig over na te denken. Joodse mensen en Gerghemmers, zeg ik maar, staan eigenlijk op één lijn. Moeten allebei gerechtvaardigd worden. En kunt u nog eens iets zeggen over dat zij op één lijn staan, wat het voor hen beide geldt?
Oké. Ja, ik heb dat op Joden en Gerghemmers, christenen in Nederland, om het iets breder te trekken. Wij zijn beide even bevoorrecht. De Joden kregen de woorden van God over de beloofde Messias. Wij zijn zo bevoorrecht dat wij de woorden van God, het Nieuwe Testament, hebben gekregen van de gekomen Messias. Dus als er ooit mensen in de wereld zijn die uitnemend bevoorrecht zijn ten aanzien van de weg der zaligheid, zijn wij het eigenlijk nog meer dan de Joden. En Paulus die dringt daar dus bij aan om die weg der zaligheid te bewandelen. Zodat anderen, ja, dat wij daarin mogen zijn als lampen in een donkere wereld, zegt de Heer Jezus zelf. Dat wij niet leven uit uiterlijke vormendienst, maar dat wij met ons hart, o hemel majesteit, aan de wereld die in het boze ligt mogen laten zien in onze wandel, dat er één weg is die ten leven leidt. Dat is hetgeen Paulus wil zeggen.
Dank u voor de aanvulling. Ja, ik zie een knik als illustratie dat de vraag duidelijk is beantwoord. Jazeker.
U hebt gesproken over de homoseksuele praxis. En dat is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp.
Ik zal vertalen. Ja.
Ik ken in mijn eigen omgeving een aantal mensen die daarmee worstelen. En die daar wel voor gekozen hebben om een celibatair leven te leiden, maar alleen te doen. En nou zou het natuurlijk kunnen zijn dat die mensen door hun uitspraak, het is iets dierlijks, we zijn als dieren, zich misschien wel geraakt voelen. Dat zult u zeker niet bedoeld hebben, maar kunt u misschien iets zeggen over het verschil tussen het leven met een homoseksuele geaardheid en het uitleven ervan in de praktijk? Dat daar toch wel een onderscheid is.
Zeker.
Ik zal de vraag even kort samenvatten. De heer Pas noemt dat er een onderscheid is tussen de homoseksuele praktijk en de geaardheid. En of naar aanleiding van de lezing van de dominee hij nog zou willen ingaan op dat onderscheid, ook gelet op de manier en de inhoud van wat er in de lezing naar voren kwam, of hij daar nog iets over zou kunnen zeggen, kunnen toevoegen, verduidelijken. En het antwoord was ja, zeker. Aan u.
Zeker, nee, dat ben ik met broeder Pas van harte eens. Maar ik zie de begeerte, die misschien voor velen van ons onbegrijpelijk is, die in het hart kan zijn van iemand die zo geaard is, als een geweldige strijd. Maar er is zoveel strijd. Want deze persoon zal met die geaardheid strijden, maar ook mensen die heteroseksueel gericht zijn, kunnen ook diezelfde strijd hebben, maar dan op een andere manier. Zo Zo herinner ik mij uit de plaats waar ik woonde, Els, tussen Arnhem en Nijmegen, een vrouw en een man. Die vrouw was jaren ziek. En ik geloof dat die vrouw een gekrookt riet was. Arm, ellendig ziek. Jaren. Dus die man, probeer het bescheiden te zeggen, had aan haar tekort. Toen was hij geroepen, strijd de goede strijd des geloofs. Maar hij deed het niet. En hij ging met de verpleegster die elke dag in huis was ervandoor. En de vrouw die boven lag te kreunen van de ziekte, hoorde dat het beneden niet goed was. Een dubbel kruis. Dus niet alleen in de homoseksuele leefwereld, maar ook in de heteroseksuele leeftijd is strijd. Nee, iedereen heeft strijd. Er zijn misschien wel andere dingen. De drankgod, de geldgod, de eergod, noem maar op. Wij allen zijn geroepen tot de strijd. En die strijd, die wil de Heer rijkelijk zegenen. En voorts ben ik dat met u eens wat u dat zo aankaart, uiteraard. Maar, laat ik er ook nog iets dit bij mogen zeggen. En dan misschien moeten we dan eindigen, want we zouden bij een uur houden. Niet dat ik graag weg wil, maar ik wil de mensen gemotiveerd houden. Hè?
Wilt u nog even blijven? Ja, ze blijven nog wel zitten.
Ik lees al jaren naast het RD, het ND. U zegt, wat hoor ik nou? Maar goed, dat doe ik om toch een beetje maatschappelijk ook georiënteerd te blijven. Maar dat ND, nou toen ik dat in het begin had, waren ze toch behoorlijk tegen de homoseksualiteit. De CU ook. Maar je zag gaandeweg in de berichtgeving van dat dagblad de omslag. En nu kijken ze neer op mensen die daar nog vanuit het woord de vinger bij opheffen. Dat van de Heeren niet mag, die praxis. En de CU is ook om. Waardoor verschillende mensen van de CU bij onze SGP terecht zijn gekomen. En die ontwikkelingen, daar mogen we wel waakzaam bij zijn.
Dank u. En ook bedankt voor deze vraag. Nog één vraag vanuit de groep. Geen vraag. Oké. Hier is een verwijzing naar YouTube, maar dat kijken de meeste mensen niet. Dus nog een andere vraag. Nog één andere vraag. En dan gaan we daarna richting een afsluiting.
Een vraag die is eigenlijk al voor de helft misschien behandeld. Ik had eigenlijk de vraag, zou de dominee misschien ook nog een pastoraal advies hebben voor de mensen met een andere gerichtheid? Dat was eigenlijk mijn vraag, maar die had ik al voordat Jan Pas die vraag stelde. Toch mis ik dat nog wel een klein beetje, eerlijk gezegd. U staat hier al heel lang, 23 jaar. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat u ook weinig aandacht geeft in het gebed, bijvoorbeeld voor de mensen met zo'n gerichtheid. Ik denk dat het goed zou zijn om daar toch ook wel aandacht voor te hebben. Omdat die mensen in de wereld ook niet begrepen worden. En dat wij wel oog voor hen hebben.
Kort samengevat is dit een vraag naar ook pastorale aandacht.
Nee, zeker. Nou ja, dat geldt hetzelfde. Ik heb dezelfde lijn net getrokken met de heteroseksualiteit. En dan zie je dat vanuit boekjes, geschriften, pastorale adviezen, predikers die ook op dat punt advies geven. We krijgen binnenkort ook met studerenden een avond over seksualiteit. Want ook in het studentenleven in de stad kun je daarin, net als Augustinus, behoorlijk onderuit gaan. En een van de belangrijkste adviezen is, mijt de plaatsen van verzoeking. En dat zou ik net zo goed tegen deze mensen willen zeggen. De duivel die probeert ons altijd te lokken naar de plaatsen van de verzoeking. Het zij in gezelschappen, het zij in film, of het zij op eenzame plaatsen, kunnen plaatsen van verzoeking zijn. En tot troost en bemoediging, ik geloof dat de Heere ook naar deze zonde zijn vergevende genade wil geven. Ik vind het opmerkelijk dat Paulus in een van zijn brieven een hele rij zonden van heidenen opzond. En daar staat ook deze zonde. Dus er is ook bij de Heere vergeving te vinden, ook voor deze struikelingen en zonden.
Nou. Hartelijk dank. We komen nu echt ongeveer tot een afronding, maar ik wil nog één korte vraag aan u stellen. Die gaat over een iets ander onderwerp, namelijk in het tweede gedeelte, laat maar zeggen in het tweede stuk van vanavond, staat die bijzondere tekst, het vierde vers. Nu noemde dat al even de verdraagzaamheid en de langmoedigheid. En dan staat er: niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt. En ik heb ook nog een andere schriftgedeelte in gedachten. Dat het de droefheid naar God is die een onberouwelijke bekering werkt. Zou u over die twee dingen ter afsluiting van deze avond nog iets willen zeggen?
Kijk, de bron van de bekering is in God, in de Heere. En die bron die noemt hij hier goede tierenheid, verdraagzaamheid, langmoedigheid. Dat is de bron in deze wereld waardoor er altijd nog een kerk is. Van mensen die de Heere van harte mogen dienen en vrezen. Dat komt niet bij ons vandaan, ook niet bij onze geloofstap vandaan. Dat komt bij de Heere vandaan. Dat is rijk om dat te beseffen. Door u alleen. Maar, als de Heere, al is het maar een kruimeltje van die goede tierenheid en genade in ons hart doet ingaan, dan verwekt dat in ons een droefheid, een liefdesdroefheid naar de Heere. Loutere goedheid, liefde koorde. Als de Heere ons zo door de prediking van het woord gaat trekken, worden wij niet naar de wereld bedroefd. Daar heeft Paulus het ook over. En hij zegt, die droefheid naar de wereld werkt te dood. Maar de droefheid naar God, om nu uit hem en door hem te mogen wandelen in zijn voetstappen, dat geeft het eeuwige leven. En daarom mogen we dat ook voor elkaar vragen, of die droefheid naar de Heere, die ook in Christus een blijdschap mag zijn, in onze harten mag wonen.
Hartelijk dank voor de lezing en de beantwoording van de vragen en uw vraag ook.
Wil jij dan eindigen met ons? U?
Het thema van deze avond was de rechtvaardigheid Gods. Daar zingt volgens mij ook Psalm 119 over. Het 69ste vers. Psalm 119. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Ik stel voor dat we dat nog met elkaar zingen. zullen met elkaar eindigen. Heren, uw goede hand bracht ons vanavond bij elkaar in ons bedehuis. Met jongeren, ouderen. Mensen die alleen door het leven trekken. Mensen die iemand hebben moeten missen uit hun leven. En die dat iedere dag nog ervaren. Mensen die u zegent met een huwelijk. Zo zaten we vanavond met elkaar onder uw woord. Om te luisteren wat u door Paulus naar de gemeente van Rome te zeggen had. We hoorden dat het ook een gemeente was met een barst. En welke gemeente heeft dat niet? Behalve de triomferende kerk. Maar u had ook nog een andere boodschap. Voor heidenen, joden, ja, voor alle mensen. Dat er bij hen geen rechtvaardigheid te vinden was. Maar bij u wel. Wat een wonder. Dat in die grote wereldstad deze boodschap klinken mocht. En dat geldt eigenlijk precies hetzelfde voor deze stad. Daar is niets aan veranderd. We hebben een ingrijpende beschrijving gehoord van wie wij zijn. Niet zozeer die Romeinen, maar wij. Schenkt u ons, Heren, dat we daar ook amen op leren zeggen. En ook dat we gaan zoeken naar die gerechtigheid die door een ander is aangebracht. Wat hebben we daar in de achterliggende dagen over gehoord? Op Goede Vrijdag. Het wonder dat die moordenaar nog behoud vond door uw lijden en sterven. Maar ook in de preken daarna over de opstandingskracht. Zou u ons alstublieft met die wijnstok willen verbinden? Zodat daar ook iets van die opstandingskracht in ons leven gekend mag worden. Dat vragen we voor ons allen en ook voor degenen die hier niet zijn. Zegent u uw woord. Dat hier zondag aan zondag in betrokkenheid aan de gemeente aan het hart wordt gelegd. Mogen we u ook van harte onze herder en leraar opdragen. In alle taken schenkt u hem alstublieft, Heren, de kracht. Maar mag hij ook ervaren de kracht die van Gods woord uitgaat, die van u uitgaat. Om ook het woord te bedienen naar de zin en mening van uw geest. Schenkt u hem ook licht en wijsheid in het beroep dat op hem is uitgebracht. Op een andere plaats zal gebeden worden om zijn komst. Hier zal gebeden worden om het blijven. En we vragen u, Heere, geeft u hem licht. En zou u hem alstublieft uw weg willen wijzen. Kon het zijn ook verbinding aan onze gemeente schenken. Opnieuw. Want die is er in de achterliggende jaren ook steeds geweest en meermalen bevestigd. We dragen nu op de mensen die met moeite en kruis door het leven gaan. Zojuist zijn ook mensen genoemd. En er zijn veel mensen die met vragen en zorgen door het leven gaan. Dat is uiteindelijk ook om onze eigen schuld. Want u heeft de wereld niet gemaakt met kruizen. Zouden we alstublieft, Heren, wat ons hart ook bedrukt, aan de voet van het kruis een plaats mogen innemen. Zoals Johannes en Maria. Ziende op de overste leidsman. En vragen of u de weg wilt wijzen. Gedenkt u ons allen, als we weer naar huis gaan, ook degenen die alleen thuis komen, zoudt u ons hier ook weer bij Leven en Welzijn zondag onder uw woord een plaats willen geven. Heb dank voor het goede in deze avond. En wilt u datgene wat gebrekkig en zondig was verzoenen. Wij vragen u dat om Christus wil. Amen. Iedereen hartelijk dank voor uw komst en een goede reis naar huis. En tot weerziens.